elkaar lezen Marcus hoofdstuk 8 vanaf vers 27. Marcus 8, vanaf vers 27. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg vroeg hij zijn discipelen en sprak tot hen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden en zeiden, Johannes de Doper. En anderen, Elia. Weer anderen, een van de profeten. En hij vroeg hen, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde en zei, gij zijt de Christus. En hij verbood hun nadrukkelijk met iemand hierover te spreken. En hij begon hen te leren dat de mensenzoon veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. Hij sprak dit woord vrij uit. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en ziende naar zijn discipelen, bestrafte hij Petrus en zei, ga weg, achter mij, Satan. Jij bent niet bedacht op de dingen Gods, maar op die van de mensen. Tot zover. Elke godsdienst of elke ideologie heeft wel een symbool. Een teken waaraan zo'n godsdienst of beweging herkenbaar is. En zo'n symboolteken geeft iets aan van de kern van de zaak waarom het gaat. Zo kent het boeddhisme het symbool van de lotusbloem. En de islam heeft het teken van de halve maan. Het moderne jodendom kent de Davidster. Teken van het verbond van God met David. En dat de Messias uit het nageslacht van David zal zijn. En het communisme kende de hamer en de sikkel. Symbolen van landbouw en industrie. De nazi's in Hitler-Duitsland het hakenkruis, teken van het zuivere Arische ras. En ook het christelijk geloof heeft een symbool, vormt daarop geen uitzondering. En het teken van het christelijk geloof zou natuurlijk te maken moeten hebben met Jezus Christus. Maar er zouden dan heel veel mogelijkheden zijn. Christenen hadden bijvoorbeeld kunnen kiezen voor het symbool van de kribbe. Dat zou heenwijzen naar de geboorte in Bethlehem. Of 5 broden en 2 vissen. Verwijst het naar de wonderen die de Heer deed. Al zijn daden van barmhartigheid en ontferming. Of een weggerolde steen voor een open graf. Dat zou verwijzen naar zijn opstanding uit de dood. Of een troon. Wat zou verwijzen naar zijn koninklijke heerschappij. En al die symbolen zouden iets van het werk en van het leven van de Heer naar voren brengen. Maar wat is het symbool van het christelijk geloof al heel vroeg in de 2e eeuw? Een simpel kruis. Dat is het symbool van het christelijk geloof. En overal waar je het ziet, of dat nou in een kerkgebouw is, of op briefpapier, of aan een hangetje om een nek. Het spreekt in de eerste plaats over het sterven van de Heer Jezus. Zijn dood aan een kruis. Daarmee hebben de christenen willen aangeven wat centraal stond in hun geloof. Niet allereerst de geboorte van de Heer of zijn jeugd. Niet allereerst zijn wonderen van genezing en bevrijding. Niet in de eerste plaats zijn onderwijs of zijn bijzondere voorbeeld om na te volgen. Maar centraal stond zijn sterven. De dood buiten de poorten van Jeruzalem aan een kruis. Dat is in alle tijden en alle culturen het teken van ons geloof. Nu is dat voor ons heel gewoon, heel vanzelfsprekend. Je denkt er eigenlijk niet meer over na. Maar het is eigenlijk heel bijzonder dat de vroege christenen juist kozen voor het kruis als het symbool van hun geloof. Wanneer je bedenkt met hoeveel huiver en afschuw kruisiging en kruis werden beschouwd in die tijd. Als je puur kijkt uit het oogpunt van marketing en reclame-tactiek, is dit wel het allerslechtst denkbare dat je zou kunnen kiezen. Paulus die schrijft in de eerste Korinthebrief in hoofdstuk 1, dan zegt hij in vers 22, immers de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot en voor heidenen een dwaasheid. Broeders, zusters, wanneer wij denken dat het evangelie moeilijk te verstaan en moeilijk te accepteren is voor mensen van onze tijd, voor de moderne westerse mensen in onze cultuur, en dat we daarom misschien maar beter sommige aspecten van het evangelie wat minder naar voren zouden moeten brengen, zoals zonde en oordeel en de heiligheid van God en eeuwige verlorenheid, zodat het evangelie misschien wat makkelijker aanvaardbaar en te accepteren is voor mensen. Laten we dan steeds bedenken, wij zijn niet geroepen om in de allereerste plaats succesvol te zijn, maar we zijn geroepen om trouw te zijn en het resultaat aan God over te laten. Maar zie eens wat de apostel Paulus hier zegt. Ook toen, in de eerste tijd, was het evangelie een grote dwaasheid en een grote ergernis en aanstoot in de ogen van mensen. Hoe reageerde men als men het evangelie hoorde? Dan was de eerste reactie, hoe kan iemand nou bij zijn gezonde verstand menen dat iemand die als de zwaarste crimineel is veroordeeld en de ergste vorm van doodstraf heeft ondergaan, hoe kan die persoon nou eer en aanbidding waard zijn? De groeten. Die combinatie van misdaad en schande en dood, dat is te veel. Daar kun je alleen maar met afschuw aan denken. Dat roept geen respect op. Laat staan aanbidding. De oorsprong van kruisiging ligt in een ver grijs verleden. Het was bekend in de oudheid. Later is het overgenomen door de Grieken en vooral door de Romeinen. De Romeinen pasten het veel toe. En het is werkelijk allerverschrikkelijkst om deze doodstraf te moeten ondergaan. Want doelbewust wordt het lijden en het stervensproces verlengd. Je sterft niet door spijkers, door je polsen of enkels of wreef. Dat is erg pijnlijk, omdat de zenuwbanen geraakt worden, waardoor de pijn heel erg wordt, maar dat is niet dodelijk. En het kon dagen duren voordat de veroordeelde uiteindelijk stierf aan uitputting, dorst, shock, hartfalen en vooral verstikking. Je ademhalingsspieren konden het op een gegeven moment niet meer bolwerken en de longen liepen vol vocht en je stikte. Toen de Romeinen het gingen gebruiken als doodstraf, was het alleen voor de criminelen van de zwaarste categorie. Moordenaars, roofovervallers, opstandelingen, deserteurs uit het leger. En alleen als het slaven waren of mensen die niet het Romeinse staatsburgerschap hadden. Deze doodstraf was niet voor Romeinse burgers. De algemene opinie was kruisiging. Dat is zo onwaardig, zo afschuwelijk. Als fatsoenlijk mens moet je daar niet te veel bij stilstaan. Je moet er niet aan denken en er zeker niet naar gaan kijken, want het is gewoon te verschrikkelijk voor woorden. En dan komen daar die christenen en hun God is iemand die als de zwaarste crimineel is gekruisigd. Is die God? Moet die mijn verlosser zijn? Onvoorstelbaar, belachelijk, dwaas, onverteerbaar. En als het voor Grieken en Romeinen onacceptabel was, voor de Joden nog meer, maar om een andere reden. Voor de Joden stond het kruis gelijk aan de paal of het hout, waaraan in de geschiedenis van het Oude Testament veroordeelden, meestal nadat ze ter dood waren gebracht, werden gespietst of gehangen. En dat was een waarschuwing, een afschrikwekkend voorbeeld. Waag het niet om dezelfde streken uit te halen als deze veroordeelden, want anders overkomt jou dezelfde straf. Kruis of paal, gekruisigd worden of gehangen worden, dat kwam voor de Joden op hetzelfde neer. En het stond ook vast dat zo iemand stond onder de vloek van God, want dat staat in de wet van Mozes, Deuteronomium 21, vers 22 en 23. Een gehangene of gekruisigde is door God vervloekt. En dan komen daar die christenen en hun boodschap is dat de beloofde Messias van Israël iemand is die aan het kruis geslagen is. Wat? Wat is dit een godslasterlijke gedachte? Hoe kan je nou ooit denken dat een door God vervloekte de beloofde Messias is? Hoe kan je dat in je hoofd halen? Vrienden, de boodschap van de gekruisigde Christus riep in die eerste tijd heftige en vooral hele boze reacties op. Onder Joden, onder Grieken en Romeinen. Men vond het verwerpelijk. Men vond het dwaas. Men vond het ergerlijk. Wat is er eigenlijk weinig veranderd, nietwaar? Ook in onze tijd en cultuur is het evangelie geen makkelijke boodschap. Lekker in het gehoor liggend. Niemand zal zeggen, ah, daar zat ik nou net op te wachten, het evangelie. Dat is het evangelie nooit. Het gaat altijd dwars in tegen het levensgevoel en de denkpatronen van mensen. Het is altijd een vreemde, tegendraadse boodschap. Ons vertrouwen kan alleen maar zijn op God, die door zijn geest mensen ontvankelijk en open maakt om zijn woord te ontvangen. Hoe komt dat nu? Waarom wilden de vroege christenen vasthouden aan het teken van het kruis? Als je zoveel boosheid daarmee oproept, als er zo heftig op gereageerd wordt, waarom wilden ze dwars tegen al de reacties in vasthouden aan het kruis? Waarom? Het heeft maar één oorzaak. Omdat ze het zo van hun Heer hadden overgenomen. Omdat het kruis voor hem centraal stond. Daarom was het voor hen centraal. Daarom is het ook voor ons centraal. Laten we dat uit het evangelie ontdekken. Er is veel over te zeggen. En ik wil me vanmorgen beperken tot enkele aspecten en ik hou het kort. We hebben gelezen met elkaar Marcus 8, vers 27 tot en met 30. Dat belangrijke moment dat ook Matthäus en Lucas vermelden. Hier valt in die drie evangeliën de scheiding. Hiervoor, in de eerste hoofdstukken van het evangelie, heeft de Heer Jezus zich vooral gericht tot een menigte. Hij heeft de scharen aangesproken. Maar vanaf nu zal het onderwijs vooral zijn voor de discipelen. Zij moeten gaan begrijpen waarom hij in de wereld is gekomen. En ook op dit moment, de Heer heeft zich met zijn discipelen teruggetrokken ten noorden van Israël, in de buurt van de berg Hermon. Daar ligt Caesarea Philippi. En hij stelt hen die wezenlijke vraag: wat zeggen de mensen over mij? Wie menen ze dat ik ben? En dan komen daar allemaal antwoorden, maar geen van die antwoorden is afdoende. En dan komt deze vraag: maar jullie, wie zeggen jullie dat ik werkelijk ben? En dan, namens de anderen, als zo vaak, antwoordt Petrus: u bent de Christus, u bent de Messias. En dan vers 30, en Jezus verbood hen nadrukkelijk met iemand hierover te spreken. Want dat was nodig, omdat er onder het Joodse volk zo'n totaal andere verwachting was over de Messias die komen zou. Velen in Israël dachten vooral aan een politieke verlosser die Israël bevrijden zou van de Romeinse overheersing. Ze hoopten op een militaire politieke leider die de Romeinen het land uit zou jagen, die de vervallen troon van koning David weer zou oprichten, Israël weer glorieus en machtig zou maken in de wijde wereld en het volk dan zou voorgaan in een hernieuwde toewijding aan God. Eigenlijk zoals de richters van vroeger het ook zo vaak hadden gedaan, maar dan op een veel grotere schaal, veel ingrijpender nog. Maar nu de discipelen hebben begrepen wie de Heer Jezus werkelijk is, en ze hebben dat ook kunnen uitspreken, nu kan de Heer beginnen om aan hen duidelijk te maken hoe hij werkelijk de Messias zou zijn. Hoe hij de verlosser zou zijn. Heel anders dan Israël dacht. Vers 31. En dit is eigenlijk voor het eerst dat Jezus spreekt over de weg die hij moet gaan. En hij begon hen te leren dat de mensenzoon veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en gedood worden en na 3 dagen opstaan. Hij sprak dit woord vrij uit. En dan is Petrus bezorgd over de weg die de Heer voor zichzelf lijkt uit te stippelen. En hij probeert Jezus op andere gedachten te brengen. Hij neemt hem even apart en probeert dat aan Jezus duidelijk te maken. Maar deze discipel, die daarnet mocht belijden: u bent de Messias, u bent de Christus, diezelfde discipel die nu de noodzaak van het kruis wil ontlopen, die wordt keihard aangepakt. De Heer Jezus is nooit zo fel geweest als nu tegen Petrus. Ga weg, achter mij, Satan. Je bent niet bedacht op de dingen van God, maar op die van de mensen. Petrus, waag het niet om mij af te houden van de weg naar het kruis. Dit is de weg die de hemelse Vader voor mij heeft, Petrus. Die weg moet ik gaan, die wil ik gaan, en houd me daarvan niet terug. Dit is de eerste aankondiging van het lijden. De tweede komt even later, terwijl de Heer met zijn discipelen door Galilea reist. Hoofdstuk 9, lees maar mee, vers 30. En zij gingen van daar weg en reisden door Galilea. En hij wilde niet dat iemand het te weten kwam. Want hij onderwees zijn discipelen en zei tot hen: de mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der mensen, en zij zullen hem ter dood brengen, en 3 dagen na zijn dood zal hij opstaan. En dan voegt Marcus toe: maar zij begrepen dit woord niet, en zij durfden hem er niet naar te vragen. En Matthäus die vult aan hier en zegt: ze werden vervuld met droefheid toen ze dit hoorden. De Heer deed de derde aankondiging van het lijden toen ze op weg waren naar Jeruzalem. En Marcus beschrijft het zo, Marcus 10 vanaf vers 32. Zij waren onderweg, opgaande naar Jeruzalem en Jezus ging voor hen uit. En zij waren verbaasd en zij die volgden waren bevreesd. En wederom nam hij de 12 terzijde en begon tot hen te spreken over hetgeen over hem zou komen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de mensenzoon zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. En zij zullen hem overleveren aan de heidenen. En zij zullen hem bespotten en hem bespuwen. En hem geeselen en doden. En na 3 dagen zal hij opstaan. Je merkt het, deze drievoudige herhaling van de lijdensaankondiging geeft iets ernstig aan het verslag van Marcus. Zo worden wij, die het lezen, net als de discipelen die het toen hoorden, voorbereid op de dingen die komen gaan. En wanneer je het zo samenleest, deze 3 aankondigingen, niet alleen maar is opvallend dat Jezus verraden zou worden, verworpen en veroordeeld door zijn eigen volk en hun leiders. En dat ze hem zouden overdragen aan de heidenen, de Romeinen, die hem zouden bespotten en daarna ter dood brengen. Heel opvallend is ook dit. De beslistheid waarmee dit alles wordt uitgesproken. De mensenzoon moet lijden en gedood worden. Alles wat over hem geschreven staat, moet vervuld worden. Ze zijn op weg naar Jeruzalem en komen ze dichterbij. Het zal daar gaan gebeuren. Zowel Matthäus en Lucas en Marcus noemen alle 3 deze aankondigingen. En ze zijn heel belangrijk in deze evangelie. Maar dat is niet het enige. Vanaf die eerste aankondiging van zijn lijden en sterven, Marcus 8 vers 31, wanneer de meester voor het eerst heeft uitgesproken naar de discipelen toe wat de werkelijke bedoeling is van zijn komst in deze wereld, verwijst hij meer en meer naar de dingen die gaan gebeuren in Jeruzalem. Steeds opnieuw zegt hij, we gaan naar Jeruzalem en daar zal ik sterven. We kunnen zoveel noemen en er is zoveel na te gaan, dat doen we allemaal niet. 3 opmerkelijke momenten slechts. Wanneer Jacobus en Johannes in hun domme onbeschaamdheid vragen of de beste plaatsen in het koninkrijk voor hen gereserveerd mogen zijn, aan de linkerkant en aan de rechterhand van de Heer Jezus, en de andere discipelen zijn daar behoorlijk nijdig over, dan reageert de meester zo, Marcus 10, vers 44. Maar wie groot wil worden onder jullie, zal jullie dienaar zijn. En wie onder jullie de eerste wil zijn, zal alle slaaf zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen. En zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Hele belangrijke woorden. En in die laatste week, op de woensdag in Betanië, zalft een vrouw met kostbare nardusmirre zijn hoofd. En er is veel commentaar op die zogenaamde verkwisting van die dure zalf en al dat geld wat dat gekost heeft. Maar Jezus zegt, Marcus 14 vers 8, zij heeft gedaan wat zij kon. Van tevoren heeft zij mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. En dan op de donderdagavond, tijdens die laatste maaltijd met zijn discipelen, die nacht, wanneer hij gevangen zou genomen worden en de volgende dag veroordeeld tot de dood aan het kruis, tijdens die laatste maaltijd neemt hij brood en wijn en hij betrekt het brood op zijn lichaam dat spoedig verbroken zou worden. En de wijn op zijn bloed dat spoedig vergoten zou worden. De volgende dag zal het allemaal gaan gebeuren. En hij draagt zijn discipelen op dat ze het brood moeten blijven breken en eten, dat ze moeten blijven drinken uit de beker, als een gedachtenis aan zijn lijden en sterven. Dat is het heilige avondmaal, wat wij nog elke maand, de eerste van de maand, vieren. Het wordt zo wel duidelijk. De Heer wist en voorzegde herhaaldelijk zijn naderende dood. Hij wist dat het zou gaan gebeuren. En dat niet in de zin dat iedereen van ons wel weet dat hij vroeg of laat zou moeten sterven. Nee, Jezus wist dat het deze gewelddadige, maar tegelijkertijd doelbewuste dood zou zijn. Hij wist dat hij daarheen op weg was. En naarmate het dichterbij kwam, sprak hij er steeds vaker over met zijn discipelen. We hebben het bij Marcus gelezen, maar in alle drie de andere evangeliën staat hetzelfde. Waarom wist Jezus dat hij deze gewelddadige, verschrikkelijke dood zou gaan sterven? Er zijn drie redenen te noemen. Ten eerste, hij wist dat de leiders van het volk daarop uit waren. Eigenlijk vanaf het allereerste begin van zijn openbare bediening, 3 jaar geleden, was hij al in openlijke confrontatie met hen gekomen. En dat zou niet zonder gevolgen blijven. Heel snel lezen we al, hier in dit evangelie in hoofdstuk 3, na de genezing op een sabbat van de man met een verschrompelde hand, hoofdstuk 3 vers 6, en de fariseeën gingen heen en pleegden terstond met de Herodianen overleg tegen hem om hem om te brengen. Hij wist al die 3 jaar van zijn openbare bediening dat zijn tegenstanders loerden op de juiste gelegenheid om hem uit de weg te ruimen. Dat hem hetzelfde lot zou ondergaan als ook van de profeten voor hem, die Gods woord hadden gesproken, maar dat met hun leven hadden moeten bekopen. Zo was het zo vaak gegaan. En hij wist, zou de kans zich voordoen, dan zouden de leiders van het volk zeker hun plan ten uitvoer brengen. Ten tweede, veel belangrijker, hij wist dat hij zou gaan sterven, omdat alleen zo de profetieën over de Messias voor Israël en de wereld in vervulling zouden gaan. Tijdens die laatste maaltijd met zijn discipelen zei hij: de mensenzoon gaat heen gelijk van hem geschreven staat. Marcus 14, vers 21. Hij wist uit bijvoorbeeld Jesaja 53 dat het voor de knecht des Heren zou uitlopen op sterven, lijden, dood en de heerlijkheid daarna. Het is heel bijzonder hoe de Heer daarop terugkomt op Paaszondag. Als daar bedroefde discipelen weglopen uit Jeruzalem en ze gaan terug naar hun dorpje, naar Emmaus, en ze begrijpen maar niks van dat lege graf. En ze hebben gehoord dat de vrouwen hebben gesproken over een ontmoeting met de opgestane Heer, en ze kunnen het maar niet geloven. En dan voegt de Heer zich bij hen, en ze hebben het niet door, en ze raken in gesprek, en ze snappen het niet, en ze zijn zo bedroefd. En dan zegt de Heer tegen ze, Lucas 24, vers 25, o onverstandige en tragen van hart, dat jullie niet geloven alles wat de profeten hebben gesproken. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Hij wist uit de wet en de profeten dat de Messias die komen zou, moest lijden, sterven en de heerlijkheid ontvangen daarna. En de derde reden is deze. De Heer Jezus wist dat hij zou gaan sterven. Niet alleen vanwege de vijandschap van de leiders van het volk. Zelfs niet alleen vanwege de voorzeggingen uit de wet en de profeten. Hij wist dat hij zou gaan sterven, omdat hij bereid was om te sterven. Hij was vastbesloten om de weg van zijn hemelse vader voor hem ten einde toe af te wandelen en te doen waarvoor hij in deze wereld gekomen was. Niks zou hem daarvan afhouden. De mensenzoon moest lijden en verworpen worden. Alles wat over hem geschreven stond, moest vervuld worden. Maar niet als een hulpeloos slachtoffer van boze machten die het op hem gemunt hadden. Niet als een soort onafwendbaar noodlot dat je niet kan ontlopen. Maar omdat hij zelf uit vrije beweging aanvaard had de weg die God voor hem had, geopenbaard in de schriften, tot redding van zondaars. Hij wist dat hij zou gaan sterven aan het kruis, omdat hij geheel en al bereid was om daar zijn leven te geven als losprijs voor de zijne, voor ons. Hij zei, ik ben niet gekomen om gediend te worden, hoewel hij daar als God de Zoon alle recht op had, maar om te dienen. Hij is gekomen om te dienen en om die diepste zelfopoffering te doen. Aan het kruis ons te redden door zijn leven te geven als losprijs in onze plaats. Daar ging hij het allerverst. Daar diende hij ons het allermeest. Dus als we gaan afsluiten, broeders en zusters, niet centraal stond voor de Heer zijn leven hier op aarde, zijn bijzondere onderwijs, zijn voorbeeld voor ons, niet zijn wonderdaden. Hoe kostbaar en belangrijk dat ook allemaal is, centraal stond voor hem niet het leven van zijn leven, maar het geven van zijn leven. En de evangeliën spreken dezelfde taal. Denk niet dat het vier biografieën zijn over het leven van Jezus. Want het zijn geen biografieën. Heb je het al gemerkt? Van die 33 jaar leven hier op aarde gaat het vooral om het laatste. Om die laatste week. Om zijn sterven en de opstanding daarna. Die laatste week krijgt alle nadruk. Tussen een derde en de helft van ieder evangelie wordt daaraan besteed. Heb je ooit zo'n biografie gelezen? Dat het alleen maar gaat over de laatste week van een mensenleven? Daarom is het kruis het teken van ons geloof. Omdat het voor de Heer centraal stond, daarom staat het voor ons centraal. Broeders en zusters, laten we zo gemeente zijn. Laat het kruis waaraan onze Heer leed en stierf en zo rijke verlossing bewerkte, laat dat centraal staan in ons denken, in ons zingen, in ons leven en ons belijden. Daar is altijd de verzoeking, ook voor ons, om iets anders te nemen, om je daarop te profileren. Daar is altijd de verzoeking om je op iets anders te gaan onderscheiden. Dat kan zijn een bepaalde visie op de toekomst. Dat kan zijn op geestesgaven. Dat kan zijn op genezing. Dat kan zijn op profetie. Dat kan zijn op een uitverkiezingsleer. Dat kan zijn op een Bijbelvertaling. Je kan je op alles profileren wat je wil. op gemeentegroei, of op programma's, of op liturgische vernieuwing, of noem maar op. Maar centraal moet staan wat het middelpunt is van ons geloof. Paulus zegt, Galaten 6 vers 14, ik moge ervoor bewaard blijven om te roemen in iets anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En ik zeg het Paulus na, ik moge ervoor bewaard blijven om jullie iets anders te prediken dan een gekruisigde Christus en alles wat ons daaruit voortvloeit. God verhoede dat ik iets anders in het middelpunt zet dan dat. Laat het kruis waaraan onze Heer leed en stierf en verlossing bewerkte, laat dat centraal staan in je denken. We zijn maar gewone mensen hoor, jij en ik. En dat betekent dat we levens leiden waar ook van alles en nog wat aan mankeert. En waarin van alles en nog wat gebeurt. Er zijn gebroken dromen. Er zijn verwachtingen die niet uitkomen. Er zijn dagen waarin niks lukt. Er is soms rauwe rouw. Soms gaat het helemaal niet lekker. En loopt er van alles mis. Maar zeg dan voor jezelf, ook over deze dag valt het licht van het kruis van de Heer Jezus. En wat er ook allemaal is, ik mag toch zeggen, de Heer die mij heeft lief gehad en zich voor mij, ja zelfs voor mij, heeft overgegeven tot in de dood. Bij alles wat er dan misloopt, dit mag ik weten. Dat Hij met zo'n intense liefde mij heeft lief gehad en vast blijft houden in die liefde en zal blijven vasthouden totdat ik thuis kom bij Hem. En dan zal ik voor eeuwig in zijn vrijheid en vreugde en vrede mijn leven leven. Dat is mijn toekomst. Bij alles wat er misgaat, is dit zo heerlijk. Zullen we samen bidden?